BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is vrijdag dag 779 van de oorlog in Oekraïne. Oekraïne heeft afgelopen nacht 16 van de 17 Russische drones uit de lucht geschoten. 1 raket kwam er doorheen. Gisteren beschoot Rusland Oekraïne met meer dan 80 drones en raketten. Veel daarvan kwamen door de luchtverdediging, ook bij Kiev. Daar werd een grote energiecentrale die de helft van de stroom voor de regio levert volledig verwoest. In het westen van het land werden 2 ondergronds gasopslagen geraakt. En die zijn verbonden met het Europese netwerk, waardoor hier ook de prijzen omhoog schoten. Rusland omschrijft die aanvallen zelf als een vergeldingsactie die gericht is tegen de Oekraïnse defensieindustrie. De Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken, Kuleba, zegt op korte termijn 7 extra Patriot-systemen nodig te hebben. En is gefrustreerd dat dat niet gebeurt, omdat ze zeggen, bij onze bondgenoten staan zo 100 systemen die beschikbaar zouden zijn. De hoogste generaal van de Oekraïnse troep in het oosten van het land zegt in het parlement dat aan het oostelijk front op het moment tegenover elke Oekraïnse soldaat 7 tot 10 Russen staan. En de hoogste Amerikaanse generaal in Europa zegt tegen het congres dat de Russen nu 5 keer zoveel artilleriegranaten op Oekraïne kunnen afschieten als andersom. En dat het over een paar weken het 10-voudige zou kunnen zijn.
Ja, dus dat is zakkeur. Dus een NAVO-opperbevelhebber die heeft ook gewaarschuwd voor het feit dat we nu echt eens een keer vaart moeten maken met de defensie van Europa. Want als dit uit de klauwen loopt, dan zegt hij, ja, weet je, als Rusland toch succesvol is in Oekraïne, gaat hij gewoon door.
Ja. Baerbock zei dat volgens mij vandaag ook.
Ja,
hoor je op diezelfde toon.
Ja, ja. Ik vind het wel verontrustend worden, hoor, op dit ogenblik. We worden echt gewoon mentaal ook klaargestoomd voor een grote escalatie. En ik ben niet zo snel onder de indruk van al dit soort dingen, maar dit is niet zo goed. En Sakur die heeft ook gezegd van je moet nu gaan nadenken over voorwaarts geplaatst materieel. We moeten dat nog meer gestructureerd doen dan dat we dat in het verleden deden. We moeten nadenken over de infrastructuur. Hoe krijgen we de spullen aan het Oostfront? Hij heeft ook gezegd, wat ook zorgwekkend is dat er toch eigenlijk een soort strategisch partnerschap komt tussen Rusland, China, Iran en Noord-Korea. En daar hebben we gewoon rekening mee te houden met betrekking ook tot de verdeling van Europa.
Ja, dat zijn grote berichten. Hè? En je ziet ook allerlei andere groeperingen, zoals O'Brien had ik al genoemd, die een reactie op die glijbommen waar ze niks tegen kunnen doen, dat ze toch echt Russisch territorium willen raken. Steeds meer mensen die dat zeggen. We zien dus dat de discussie zich gaat verschuiven. En daarmee dat de escalatie natuurlijk toeneemt.
Ja, dat klopt. En als je kijkt wat Zelensky ook roept, we worden nu gedwongen om die luchtverdediging te gaan verplaatsen, ook in de richting van Kiev. Want eigenlijk wordt Kiev gewoon niet verdedigd, hè?
Ja, klaarblijkelijk. Die raketten richting die gasopslagen helemaal in het westen, die gingen volgens mij over Kiev.
Kiev, maar ook zeg maar Kharkiv wordt gewoon niet verdedigd. Nee. Ja. En daar zit dus echt een geweldig probleem in. Dus je kunt ook niet verdedigen tegen alle systemen. Want je kan niet een Patriot afschieten tegen een drone. Zo werkt dat natuurlijk niet.
Daar is te duur voor. Ja,
ja, maar veel van die doelwitten die worden gewoon niet meer verdedigd. Ja, dit is wel echt een groot probleem. Dus je moet nu gaan prioriteiten gaan aanbrengen. En dat betekent dus nu dat Kharkov begint nu een prioriteitsdoelwit te worden. Dus je ziet dus dat legverdediging er naartoe gaat. Maar dat moet ergens anders vandaan worden gehaald. Vandaar dus die 7 systemen die net worden genoemd door Kuleba, zei de minister van Buitenlandse Zaken. Maar het echte aantal is 25.
Ja.
En dat is al eerder genoemd door, volgens mij heeft Zelensky dat genoemd. We hebben eigenlijk 25 van die systemen nodig.
Ja, volgens mij zijn dat dan de launchers. Want elk systeem heeft 7 launchers.
Zelensky vraagt om 7 batterijen.
Ja.
Maar Rob zegt terecht. Het
moet, maar dat is een batterij is iets meer dan 1 raket en 1 systeem. Dus je hebt 25 systemen heb je dan nodig. Ik bedoel, dat is echt veel, hoor.
Dat is het al 100 gezien van Zelensky.
En het perverse mechanisme is natuurlijk ook van Kuleba vraagt dat nu en Rutte is weer rond te bellen en zo. Maar het is natuurlijk heel duidelijk dat Europa wil heel graag die dingen natuurlijk zelf houden nu. En Raytheon heeft gezegd van we kunnen er 1 batterij per maand produceren.
Dat is nog veel, hoor.
Dat is nog veel.
Ja, dat zijn 12 per jaar. Dus, maar ja, deze discussies zijn niet oké. Die we op het ogenblik aan het voeren zijn met elkaar. En ik wil niet al te bang overkomen. Maar weet je, dit gaat een kant op. Dat is wat we niet moeten willen met z'n allen. En morgen hebben we ook die discussie met Tim Swijs. Die moet je eigenlijk gewoon eens ook beluisteren in de context van wat we nu aan het zeggen zijn. Want dit heeft ook te maken met een verdere escalatie. Waarvan je dus de vraag moet stellen van wat moeten wij nu eigenlijk als West-Europese landen, maar ook als Amerika, in de richting van Poetin doen om duidelijk te maken van dit willen we niet.
Ja.
Nou, daar is geen antwoord op dit ogenblik.
We hebben nu veel over materieel, maar Oekraïne is natuurlijk ook met een personeelsprobleem. Ja. Daarover zijn nieuwe regels voor de mobilisatie goedgekeurd in het Oekraïnse parlement.
Ja, dat hebben we behandeld van 27 naar 25.
Ja, dat was eerder al. Ja,
en wat dan geschrapt is, en dat is heel belangrijk.
Nee, die 25 of 27 was al oké.
Okay. Ja.
Of 27 naar 25 was. Ja. Dat was er al doorheen. Nee, het gaat nu om het aantal mensen dat je kunt oproepen.
Ja.
Het aantal gaat het ook nu om.
Ja. Maar er was een demobilisatiedatum genoemd.
Ja, voor mensen na 36 maanden.
Exact.
Dan mag je eruit.
En dat is nu geschrapt op het laatste moment. En dat is politiek natuurlijk heel ongelukkig. En ook heel gevoelig in die Oekraïnse samenleving. Niet dood en dood.
Maar ja. Wat wil je nou eigenlijk? Ja, dus we hebben er nu gesproken over Rusland, die toch in een soort halve hoera-stemming verkeert, omdat het zo goed gaat aan het front. En je krijgt dus discussies in Oekraïne van, ja, we willen eigenlijk helemaal geen 500.000 mannen oproepen in die leeftijdscategorie. En we willen ook dat ze niet langer mogen dienen dan 36 maanden. Ja. Maar wat wil je nou eigenlijk? Je land wordt aangevallen. Je ziet dus dat dat je tegenstander Rusland in dit geval, dat die oprukt. Dat gewoon steden als Kharkiv doelwit zijn geworden waar je weinig aan kan doen. En je verwacht van ons, van het Westen, dat wij continu die gaten vullen. Terwijl je zelf heel veel moeite hebt om ja te zeggen tegen een mobilisatiewetgeving.
Er is ook een grens aan wat je van mensen kan vragen, kan ik me voorstellen.
Nee, dat klopt. Maar
3 jaar in de loopgraaf.
Het is afgrijzelijk. Het is ook onmenselijk. Maar je moet je wel realiseren waar dit over gaat. Dit gaat over het overleven van Oekraïne.
Ja.
En dat is het hele punt.
En Marjorie Taylor Greene misbruikt het ook allemaal. Die zegt, we gooien het geld in een bodemloze put. Ze hebben al verloren. Dus het zit zo pervers in elkaar. Hè? Overigens, je moet dus nu, als je dus potentieel dienstplichtige bent, of militair, dan moet je dus je persoonlijke informatie updaten op die website. Hè? Als je dan dus mobiliseerbaar bent en je verschijnt niet, dan mag je geen auto meer rijden, dat soort dingen. Dat wordt ook allemaal natuurlijk gedaan om meer mensen te krijgen.
Ja, dit is afgrijzelijk. Maar ik bedoel, laten we nou wel wezen, oorlog is ook afgrijzelijk en is totale afkeurenswaardig. Maar je moet je ook realiseren dat naarmate je dus minder mensen oproept voor de verdediging van je land in Oekraïne, het succes van Rusland groter wordt en de neiging in het Westen groter wordt om te zeggen van die wapens houden we zelf.
Mm.
Want we kunnen ons niet permitteren dat wij alles naar Oekraïne sturen en zelf onverdedigd blijven. Dat is de discussie die nu gaat komen. Hoor. Ik ga je voorspellen dat gewoon een discussie is die de komende maanden gaat spelen.
Dilemma stapelt zich op dilemma. Ja.
Waren er nieuwe berichten over die geplande vredesconferentie in Zwitserland?
Mm.
Ja, Lavrov wil dus niet komen. Hè?
Ach.
Dat is wel een probleempje. Bob Deen legde het heel goed uit bij Nieuwsuur gisteravond. Er is ook een Turks plan. Hè. Er is natuurlijk een Oekraïns plan.
Ja.
En het Chinese plan, China die komt waarschijnlijk, is dus eentje waarin Rusland zijn troepen kan behouden in de Donbass.
Ja, maar er is toch een 12-puntenplan. Dat kennen we toch. Dat was een tamelijk vaag plan. Dat 12-puntenplan, dat ligt daar, als het goed is, op tafel. En het Zelensky-plan ligt daar op tafel.
Ja.
Dus het wordt een mix. Maar kijk, wat volgens mij er in Zwitserland gaat gebeuren, dat zijn helemaal geen onderhandelingen voor een staakt het vuren. Want daar heb je inderdaad Rusland voor nodig. Maar dat is eigenlijk om te laten zien dat de rest van de wereld toch redelijk solidair is met Oekraïne. En dat men wil dat die oorlog stopt.
Hmm.
En wat daar, denk ik, getracht wordt te doen, en daarom is het buitengewoon belangrijk dat China aan tafel komt te zitten. Ik bedoel, ik moet het allemaal nog zien. Maar goed, dat is wel heel erg belangrijk.
Ja.
Dat al die landen een duidelijk signaal geven tegen Rusland van dit moet stoppen. Omdat dat gaat gebeuren, dat weet ik niet. En dat kun je dus wel doen aan de hand van die op dit ogenblik totaal onrealistische staakt het vuren plannen, zowel van Zelensky als van China.
Zolang Rusland vorderingen maakt op het slagveld, acht ik de kans klein dat er iets gaat lukken.
Nou, dat heeft Rusland ook de afgelopen dagen weer gezegd. We hebben helemaal geen behoefte om te gaan onderhandelen, want er valt niks te onderhandelen.
Exact. En wat ik angstaanjagend vind, die stelselmatige uitschakeling van die waterkrachtcentrales, kolencentrales. Mm-hmm. Afgelopen winter konden ze dat aan elkaar vastknopen, weet je nog?
Dat kan niet meer.
En dat kan niet meer. Dus met andere woorden, nu is het lekker warm in Oekraïne.
Het is gelukt dat de winter is afgelopen.
Maar daar komt een winter aan. En ze hebben daar hele grappige winters, kan ik je vertellen. Dan wordt dat een veldslag. Hè?
Zullen we door naar het Midden-Oosten?
Ja.
Dag 189 van die oorlog. En ik denk dan maar te beginnen met toch weer die waarschuwing nu van de VS. Dat ze een Iraanse aanval mogelijk al in de komende 24 tot 48 uur zou verwachten. In reactie op die Israëlische aanval op het Iraanse consulaat in Damascus.
Ja, dan is het natuurlijk de vraag of het inderdaad klopt. Want als je dit naar buiten brengt, dan blijkt ook dat de Amerikanen niet zo goed zijn in het voorspellen. Dat hebben we natuurlijk gezien met betrekking tot die krokus toestand in Moskou. Daar zeiden ze ook binnen 48 uur gaat dat gebeuren. Dat was begin maart. En pas weken later gebeurde dat werk. Dus als ik Iran zou zijn, dan zou ik me niet houden aan het... Aan de planning van de Amerikanen. En dan zou ik iets anders gaan doen. En daardoor zorg je er ook voor dat de onzekerheid blijft bestaan. En dat is op zich is dat al strategisch van groot belang. Maar goed, ik bedoel, misschien doen ze het ook wel.
De Amerikanen zijn er wel druk mee. Hè? Blinken die heeft een Chinese, Turkse, Saoedische en Europese ambtgenoten gebeld. Ja. Rusland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk hebben landen in het Midden-Oosten opgeroepen zelfbeheersing te betrachten. Dus wel hoogspanning.
Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Die heeft een tournee gemaakt door het Midden-Oosten. Die is naar Saoedi-Arabië gegaan, Qatar, de Emiraten, Irak, Turkije, Syrië. Om te kijken hoe ver die kan gaan met een vergeldingsaanval.
Ja.
Dat is wel... het is ook redelijk verontrustend dat dit gebeurt.
Rusland heeft het vliegverkeer met het Midden-Oosten dus opgeschort. Het Lufthansa vliegt ook niet meer op Teheran. Het is niet gezellig.
Generaal Corilla, dat is de man van de commandant van de Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten. Die is nu naar Israël gegaan en die moet, dat heet dan eufemistisch, die moet het coördineren met Israël. Een respons op een mogelijke aanval van Iran. Maar eigenlijk waar het om gaat is dat die eigenlijk de Israëlische regering tot enige matiging wil dwingen, zodat het niet helemaal compleet uit de klauwen loopt.
Die coördinatie ontbrak ook voorafgaand. Hè? De Washington Post meldde dat Lloyd Austin behoorlijk pissig is op Israël, omdat die dus de Amerikanen niet hebben gewaarschuwd voor de aanval op dat Iraanse consulaat.
Ja, dat is trouwens ook met die aanval op die zone van Hania, de hoogste leider van Hamas. Die is ook gewoon uitgevoerd zonder dat... Weten we nu dat er toestemming van kwam van de hoogste politieke leiding. Netanyahu schijnt er niks van af te hebben geweten. Ja. Maar
tegelijkertijd zie je dus wel dat de Iraanse dreiging ook tot andere uitspraken weer leidt. Biden zegt, wij zullen Israël beschermen. Mm-hmm. En met die vliegtuigschepen kan dat ook. Hè? Sunak zegt ook, Israël heeft recht op self-defense. Hè? Baerbock ook, hè? Iran moet zich beheersen.
Nou ja, het is allemaal prima, maar hoe je het ook wendt of keert, er is natuurlijk wel grondgebied van Iran in Damascus getroffen.
Overigens, dat had ik nog staan. We werden gecorrigeerd op dit punt door luisteraar Rob Mullard.
Ja.
Die zegt, het is geen Iraans grondgebied. Je hebt wel onschendbaarheid.
Ja, dat klopt.
Maar formeel is het toch Syrisch grondgebied.
Nee, dat is juist. Maar als jij dus een ambassade binnengaat of een consulaat binnengaat, dan is het alsof het juridisch grondgebied is van Iran. Ja. En het is dus ook niet zo dat de autoriteiten van het land waarin die ambassade of dat consulaat gevestigd is, dat die dan ook de mogelijkheid hebben om daarin te gaan. Zie Assange, die dus oeverloos in een ambassade van wat was het, Ecuador heeft gezeten. En die kan daar niet zomaar worden uitgehaald. Nee. Dat is wat we bedoelen met het is Iraans grondgebied. Maar juridisch heeft hij natuurlijk absoluut gelijk en zo is het ook.
Ja.
Het feit dus dat je dit doet. He, dit is ook gebeurd tijdens de Kosovo-oorlog van 1999. Toen hebben de Amerikanen hebben per ongeluk, daar gaan we dan tenminste maar vanuit, de Chinese ambassade gebombardeerd in Belgrado. Tot op de dag van vandaag dendert dat door.
Ja.
Dus dit is niet iets wat je ongestraft kunt doen. Dus je weet als dit gaat gebeuren dat er dus ook een tegenaanval komt. En nou is de grote vraag, wat kan dan die tegenaanval zijn?
En Khamenei zei zelf dus van... dit is eigenlijk wel Iraans grondgebied. Dat is zijn interpretatie. En dat betekent dus nu dat een Israëlische ambassade, waar dan ook, is niet meer veilig. Dat heb ik zelf opgevat als een gematigde reactie.
Nou ja, wat misschien toch even heel snel even afpellen wat er kan gaan gebeuren. Traditioneel zie je dus dat die proxische strijdgroepen in, laten we zeggen, Libanon, Syrië, Irak in actie kunnen komen.
Ja.
Dat zien we dus nu al gebeuren door het ondermijnen van de veiligheidssituatie in op de Westbank. Daar wordt een enorme smokkel vindt ja. plaats van wapens om daar een opstand te forceren. Dat is één optie. Dat is eigenlijk nog de minst erge optie op dit ogenblik. Een andere optie is, maar misschien is hier wel minder erg, is een vergelijkbare aanval op een Israëlische ambassade ergens anders in de wereld. Dat kan, dus je moet echt alles nu gaan beschermen. Nog een optie is dat je gewoon echt een aanval vanuit Iran lanceert op Israël. Dat lijkt mij persoonlijk te risicovol op dit ogenblik. En het schijnt ook zo te zijn dat de Amerikanen al tegen Iran hebben gezegd, doe dat nou maar even niet.
En bovendien zouden de Amerikanen, trouwens ook de Israëli's hebben die HAWK-systemen, die kunnen dat misschien dan uit de lucht plukken.
Ja, het hangt er dus inderdaad vanaf de reactie van Israël wat de effecten zijn van een dergelijke aanval. Er gaan ook een hele hoop van dat soort aanvallen gaan gewoon lopen verkeerd. Dus dan valt zo'n raket uit de lucht, bij wijze van spreken, geen schade. Of hij wordt precies zoals je zegt, Arend-Jan, uit de lucht geplukt door de luchtverdediging. Nou ja, dan is er geen probleem. En dan zal dus inderdaad de reactie ook gematigd worden. Maar op het moment dat er echt heel veel doden vallen en het een heel symbolische doelwit is, nou ja, dan moet ik nog zien wat Israël gaat doen.
Ik ook.
Misschien nog even iets verder naar het oosten. We hoorden van de Japanse premier Kishida op bezoek in Washington een pleidooi aan Amerika om niet te stoppen met steun aan Oekraïne. Want dat zou China kunnen inspireren om zelf weer wat leuks te gaan doen voor zichzelf. En de VS hebben gezegd klaar te staan om de Filipijnen te verdedigen bij een aanval in de Zuid-Chinese Zee. Ook dat heeft weer te maken met rommel met China. Dat sluit dan toch weer allemaal een beetje aan bij jouw notie, Rob, van
het loopt een richting op waarvan ik niet weet waar die eindigt. We zijn absoluut nog niet toe aan de climax, maar het loopt een bepaalde climax op. Als ik ook kijk wat er gebeurt, dat heeft ook met de Amerikaanse verkiezingen te maken, met China, tussen China en Biden. De Xi en Biden moet je eigenlijk zeggen, waarbij echt gewoon ook op economisch gebied Biden volop in de aanval gaat. Ik vind dat zeer verontrustend. En nu dit erbij, het krijgt steeds meer een militaire dimensie. Ik weet niet waar dit naartoe leidt. En je kunt van alles bedenken natuurlijk, maar laat ik nou niet in allerlei verschrikkelijk apocalyptische scenario's terechtkomen. Maar dit is niet fijn wat hier gebeurt.
Dus dat geldt zowel voor Oekraïne als voor de Israël. Hè?
Ja, exact. En er is, Arend-Jan, eigenlijk geen tegenwicht. Er is niet in de wereld een macht, een kracht die zegt van jongens, even dimmen. En die is er niet.
Dat is wat Kishida eigenlijk vraagt, hè, van Washington. Die zegt, pak hier het leiderschap terug.
Ja.
Nou ja, dat doet Amerika wel op zijn manier. Alleen dat leiderschap, dat leidt ook natuurlijk tot enorme reacties door Rusland en China. Dus wat je nu ziet hier is dat de belangrijkste spelers in de wereld, minus de Europese Unie, want die kan geen deuk in een bakje boter slaan op dit gebied, die zijn eigenlijk feitelijk met elkaar in conflict. En dat maakt het zo verontrustend.
En tegelijkertijd, wij zijn ontzettend bang voor dingen die het Westen doet die tot escalatie leiden met Rusland. Hè? Tegelijkertijd, als Rusland zelf zou escaleren, wat is het Westen nu nog waard met de Amerikanen en de EU?
Ja.
Eigenlijk heeft dus Poetin heeft meer leeway, heeft meer ruimte om gekke dingen te doen.
Ja.
Dat is ook weer een enge gedachte.
En wat ik ook problematisch vind, is dat deze discussie vindt nu bij ons plaats, bij de Tweede Kamer.
Niks.
Er gebeurt helemaal niks. Ik bedoel, daar wordt gepraat al maanden over de vorming van een nieuw kabinet. Iedereen maakt zich verschrikkelijk druk over de toekomst van de publieke omroep. Maar over die toekomst hoef je je geen zorgen meer te maken als dit compleet uit de klauwen loopt. Hè?
En niemand praat er over wat er gebeurt als die Noorse pijplijn met gas naar Nederland, hè, 30%, 28%, als die wordt opgeblazen.
Ja.
Wat gaan we dan doen?
Ja.
Jongens, jullie zijn weer lekker op stoom.
Nou ja, goed, ik bedoel, het is wel een... Ja, het is wel een uitdrukking van de verontrusting die we hebben. En misschien is dat volgende week wel anders. Ja. Een paar nachtjes slapen in het weekend dan.
Wie weet. Nou, laten we dat gaan doen.
Ja.
Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.